Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. En deze aflevering verbinden we die twee onderwerpen wel heel erg met elkaar. We gaan het namelijk hebben over werkgeluk. Heel veel mensen vinden tegenwoordig dat werk je gelukkig moet maken. Dat werk je niet alleen energie mag kosten, maar ook moet geven. Maar is dat realistisch? Of vragen we eigenlijk te veel als we dit nastreven? Mijn gasten van vandaag hebben dit onderwerp flink op de kaart gezet in Nederland. Hun boek Gelukkig Werken uit 2011 is inmiddels een evergreen. En afgelopen jaar verscheen van hen het handboek Werkgeluk. Welkom Onno Hamburger en Ad Bergsma. Heel fijn dat jullie er zijn. Voordat ik met jullie verder praat, eerst even dit.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het draait ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van artificial intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten, zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl.
Onno, jij bent schrijver en opleider van leidinggevende en coaches op het gebied van werkgeluk. Waarom grijpt dit onderwerp jou zo? Waarom heb je daar zoveel jaren al van je leven ingestoken?
Ik denk één belangrijke reden is dat ik heel slecht kan tegen mensen die niet gelukkig zijn in hun werk. Het begon eens bij mijn eigen werkgeluk hoor, heel veel jaar geleden. Maar daarna merk ik collega's, mensen om me heen, zus, van alles.
Oké, ja.
Dus dat was een motivatie om ermee aan de slag te gaan.
Dat was nog voordat je trainer en coach op dit gebied zeg maar werd.
Absoluut, ja, absoluut. Ja.
Wat deed je toen? Wat zag je gebeuren om je heen ook?
Ik werkte toen als HR-adviseur op Aruba.
Oké.
Fantastische plek op zich.
Ja, dan moet dus iedereen toch gelukkig, of niet?
Ja,
One Happy Island is gewoon de slogan.
Ik ging daar met een soort droom, weet je wel. Nu gaat dat echt gebeuren. En ik merkte dat ik daar, weet je, het was privé hartstikke leuk. Het was prachtig op de surf en dat soort dingen. Maar qua werk was het echt een ramp. Dus voor mij is dat toen een startpunt geweest.
Maar dat was ook een soort tegenvaller dus.
Absoluut. Ja. Het was echt een, dat is bijna niet voor te stellen. Want ik had alle schepen achter me verbrand in Nederland. En ik was er naartoe gegaan. En mensen hadden echt zoiets van, die Onno, die zit daar onder een palmboom. Lekker cocktails te drinken. Heel relaxed. Terwijl ik knijterhard aan het werk was. S'nachts gewoon onder mijn bureau sliep. En heel veel stress. En heel veel dingen die misgingen.
En toen ben je gaan nadenken over werkgeluk.
Ja. Toen ben ik gaan kijken. Weet je, ik ben van oorsprong opgeleid als psycholoog. Dus ik ben toch heel erg gaan zoeken van, wat weten we nou over dat thema?
Ja.
En dat ben ik toen eerst voor mezelf gaan toepassen. En daarna eigenlijk breder. Dat is voor mij echt een startpunt geweest.
Ik kijk even naar jouw co-auteur. Jullie werken heel veel samen. Ad Bergsma, jij bent van oorsprong psycholoog, ook schrijver. Hoe belangrijk is werkgeluk überhaupt voor ons algehele welzijn?
Niet zo heel erg belangrijk. Okay. Zo van je levensgeluk heeft meer invloed op hoe je presteert op je werk dan je werkgeluk bijvoorbeeld. En het hangt er wel een beetje af van hoe belangrijk je werk vindt. Als jij denkt, werk is een wezenlijk onderdeel van wat ik aan het doen ben, dan is werkgeluk belangrijk. Maar als je denkt, ik doe het even voor de hypotheek, dan maakt werkgeluk niet zo heel veel uit.
Oké, dus de manier waarop je naar je werk kijkt bepaalt ook als een soort versterker of verzwakker van het belang van werkgeluk, zou je kunnen
Absoluut,
zeggen.
Absoluut, ja.
Ja. Interessant. Hoe ben jij verzeild geraakt in de wereld van het werkgeluk?
Nou ja, ik kom uit de wereld van het geluk. Ik ben daarop gepromoveerd. En eigenlijk is het zo van heel veel dingen die we proberen te bereiken in het leven. Ook met werk, geld, status, invloed. Dat mensen tegen je opkijken, dat je wat te doen hebt, zeg maar. Die maak je niet zoveel gelukkiger. En als je kijkt, bijvoorbeeld als je de loterij wint.
Ja.
Niet 10.000 euro, hè, maar echt.
Maar wint, echt flink, een half miljoen
echt
of
wint,
meer.
Half miljoen.
Ja.
Dan stijg je geluk gemiddeld met 0,1 punt.
Dat is nog niet zo heel erg veel, hè, zou je zeggen.
Dat loont de moeite niet zo. Terwijl als je iets anders naar je leven kijkt, dus bijvoorbeeld iets dankbaarder bent, dan win je vaak al een half punt. Dus eigenlijk heeft de psychologie meer over geluk te vertellen dan de economie.
Oké, dat is ook interessant. Ja. Ik kijk eventjes naar jullie beiden en ben ik heel benieuwd. Als we het hebben over werkgeluk, ja, wat, is dat dan? Dan kun je luisteraars luisteren die denken, ja, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Is dat dat je dan elke dag fluitend naar je werk gaat?
Nou, als ik het antwoord mag geven, dan is het, je hebt een hoeveelheid plezier en zingeving op je werk en je hebt een hoeveelheid pijn, chagrijn. Terwijl je eigenlijk je kind ziek is en je moet toch naar je werk, zeg ja. maar. Dus je hebt pijn en plezier. En werkgeluk is als je de balans tussen die twee positief inschat. Als je okay. het gevoel hebt, nou eigenlijk levert het me meer op dan dat het me kost.
Is dat ook hoe jij naar kijkt?
Het is een belevenisding. Ik koppel zeg maar plezier, voldoening en zingeving. Die drie. Ik denk dat dat een mooie, dat verschillende aspecten zijn van werkgeluk.
Oké, dat is wel interessant. Plezier, dat is een beetje kortstondig, denk ik dan. Voldoening, dat is al wat, wat zwaarder, zou ik maar zeggen. En zingeving, dat is echt wel. En is het dan ook zo dat zingeving belangrijker is voor je geluk dan plezier? Of hoe moet ik dat dan weer zien?
Nou, we hebben het ook proberen te meten. En wat we zien is dat plezier belangrijk is. Het meest belangrijk eigenlijk van de drie. Daarna krijg je voldoening, je talent, je kwaliteit inzetten. En daarna zingeving. Dat is natuurlijk gemiddeld voor de gemiddelde medewerker. Maar wat je ook ziet is dat over het algemeen mensen wel wat redelijk wat plezier hebben in hun werk. Maar dat het op voldoening en zingeving misgaat.
Oké.
Dus dat ze hun talenten onvoldoende kunnen inzetten. Wel plezier hebben met hun collega's. Maar ook niet zo goed weten waarom ze het eigenlijk doen. En dat is natuurlijk dat is een heel mooi thema om met mensen over in gesprek te gaan.
Ja, dus als ik een beetje probeer samen te vatten, zeggen oké, je hebt aan de ene kant een soort balans tussen pijn en plezier. Maar er zijn wel verschillende soorten pijn en plezier, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, als je meer zingeving ervaart, ben je ook veel beter bestand tegen pijn. Zo van de opofferingen die je moet getroosten om een Olympische medaille te winnen, zeg maar. Je krijgt blessures, je krijgt pijn in je poten als je wielrenner bent. Maar daar ga je doorheen, omdat je uiteindelijk het idee hebt dat het de moeite waard is wat je doet, zeg maar.
Dus er is een groot doel aan de horizon en daar fiets je naartoe in dit geval.
Of je het iets zinvol vindt, dat kleurt ook hoe jij inschat de verhouding tussen plezier en pijn die je ervaart.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je op een gegeven moment een bepaald doel voor ogen hebt als sport, dat die pijn juist op een gegeven moment een teken is dat je vooruitgang boekt.
Bijvoorbeeld. Maar als je een ander voorbeeld neemt. Greta Thunberg. Dat was een vrij depressieve puber. Die heeft een berg shit over zich heen gekregen. Toen ze de wereld ging redden. Zeg maar voor het klimaat. En tegelijkertijd is ze daar enorm van opgeknapt.
Ja.
Die heeft echt enorm wat die voor de kiezer heeft gehad. Maar ze kan er tegen. Omdat ze weet waarvoor ze het doet.
Ja. Ja. Zeg, laten we aan de andere kant ook even kijken. Wat zijn dan de factoren die ervoor zorgen dat mensen juist ongelukkig worden van hun werk? Zijn er makkelijk dingen aan te wijzen waar je zegt, nou, daar moet je echt voor oppassen, want dat maakt je echt ongelukkig in je werk?
Ik denk een aantal aspecten. Eén daarvan is de relatie met je leidinggevende. En als die perfect is, word je niet per se heel werkgelukkig. Maar als die niet goed is, dan zie je dat mensen daar wel veel last van hebben.
Oké.
Dat is één. Een ander aspect is, past het werk eigenlijk bij wie je bent, bij je persoonlijkheid? En heel veel mensen die kiezen omdat ze geld willen verdienen of toevallig dat ze ergens inrollen. En dat wil niet altijd zeggen dat dan het werk past bij wie je bent.
Ja.
En
het is ook heel moeilijk om dat van tevoren al te weten. Hè? Dat is natuurlijk het lastige met bijvoorbeeld met jongeren die een keuze moeten maken voor een studie en een loopbaan. Hoe kom je erachter of het werk past bij wie je bent?
Het wordt ze ook niet geleerd.
Oké.
Dus dat is, het is geen onderdeel van een opleiding. Hoe wij dat doen is dat we mensen helpen daar zicht op te krijgen. En dan, in heel veel organisaties werken ze met kleurentesten en dat soort dingen.
Ja.
Zou ik zelf niet doen.
Nee, ik ben daar een beetje. Ik hield me even stil. Ik denk welke kant gaat het om? Ik ben daar niet zo van.
Daar ben ik niet van. Dus dat, dat is juist wat ik niet zou doen. Want dat geeft heel snel etiketjes van je bent blauw en je bent geel.
Ja.
Terwijl wat we weten, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Big Five, naar wat meer.
Een serieus persoonlijkheidsonderzoek.
Dat geeft zo ontzettend veel informatie. Weet je, ook als leidinggevende voor wat een medewerker graag wil of niet wil. Maar ik denk vooral ook als medewerker, dat moet je eigenlijk van jezelf weten.
Dus factoren die je ongelukkig maken, een slechte verhouding met je direct leidinggevende, dat is niet goed.
Nee.
En werk wat eigenlijk niet bij je past als persoon, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat zijn er nog meer dingen die je
gebrek aan autonomie. Zou ik echt. Dat is echt, als je in Nederland kijkt, de helft van de werknemers ervaart te weinig autonomie. En een van de dingen, als je bijvoorbeeld in de chronische zorg kijkt, dan ben je de helft van de tijd ben je bezig uit te leggen dat je goed werk doet.
Okay,
dus je hebt 7 soorten inspecties, je hebt allerlei soorten regels. Dus je bent steeds meer laten zien. Terwijl je daardoor niet. Je moet zo goed verantwoorden dat je werk doet, dat je werk goed doet, dat je werk niet meer goed kan doen. En daar worden mensen echt chagrijnig van.
Ja, dus die ruimte om zelf keuzes te kunnen maken in je werk, die is ook dus echt heel erg belangrijk.
Ja.
Zeg, de afgelopen jaren is de aandacht eigenlijk voor het onderwerp geluk en ook werkgeluk is flink toegenomen. En er is een raar fenomeen, er is al veel over geschreven, dat tegelijkertijd lijkt het wel zo te zijn dat het aantal depressies in westerse landen steeds maar verder toeneemt. Dus we zijn de hele tijd bezig met geluk als onderwerp. We volgen training op dat gebied. En aan de andere kant zien we een toename van depressiviteitsdiagnoses. Ja. Kan iemand me dat uitleggen? Hoe zit dat?
Niet in de tijd die je hebt. Dat duurt echt 3 weken voordat je daarover uitgepraat bent. Maar je hebt een aantal dingen. Naarmate mensen depressiever worden, ervaren ze leed. Dus dan ga je kijken hoe het anders kan. Dus er is een verband tussen je rot voelen en kijken naar geluk. Als alles goed gaat. Er is ook meer aandacht voor het klimaat. Omdat het slecht gaat met het klimaat. Zeg maar. Ja. Dat is 1 ding.
Maar dat brengt mensen ook in actie. En dan gaan ze misschien weer dingen verbeteren. Begrijp ik een beetje uit jouw verhaal.
Het lukt natuurlijk niet altijd. Het tweede ding is als je verwachtingen sneller stijgen dan de realiteit. Ja. Als je een verbetering hebt in je leven, als je 1.000 euro meer gaat verdienen, maar je had gerekend op 5.000 erbij, dan is die 1.000 euro een bron van pijn.
Dus als iedereen het heeft over werkgeluk, en er zijn allerlei mensen die boeken schrijven over werkgeluk, en kijk jullie eventjes beschuldigend aan nu.
En terecht, als jij in het boek zou vinden, we hebben 23 auteurs van buiten erbij gevraagd, en we hebben ze allemaal gevraagd welke valkuilen zitten erbij. En de valkuil van te hoge verwachtingen is gewoon echt heel erg reëel. Wat ik zelf graag aanhaal is Loesje, de grote filosoof Loesje van de Posters.
Ja, bekend,
die zegt, streef onbekommerd naar het ideale. Dus probeer te kijken wat lukt. En calculeer in dat het echt kan mislukken.
Ja.
Kijk naar Onno,
We gaan er soms vanuit dat iedereen maar die 8 of die 9 kan scoren. En dat weten we gewoon, dat is echt bullshit. Ja. Sommige mensen beginnen nu eenmaal lager.
Mensen hebben dus meer aanleg voor het ervaren van geluk dan anderen.
Absoluut, absoluut. Dus een soort van lat neerleggen van iedereen moet een 8 hebben. Dat zorgt ervoor met geluk, maar ook precies met werkgeluk, dat je zelf constant loopt af te straffen.
Oké, dan moet je dus voor jezelf niet als een soort opgelegde norm zien. Maar dat is ook niet handig om daarin een bedrijf aan te streven. Die zegt, we moeten allemaal deze geluksscore hebben, anders zijn we niet tevreden.
Nee. Nee, dat is een highway to. Dus een van de grote valkuilen van werkgeluk is die lat neer te leggen.
Ja, oké. Okay.
En ook niet te gaan, weet je, een ander ding, dat is ook met geluk zo, niet te veel vergelijken.
Oké. Okay.
Als je constant gaat vergelijken met je geluksscore, dat is wellicht ook een van de redenen, hè, waarom bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, in Nederland, zie je dat depressie en dat soort dingen toeneemt. Heeft er voor een deel ook mee te maken dat we gemiddeld wel iets gelukkiger zijn geworden. En als we ons vergelijken met die groep die zo gelukkig, zeg maar als iedereen wat gelukkiger wordt, dan heb je een kleine groep die meer last heeft, omdat ze heel erg kijken naar die andere groep die extra gelukkig is. Dus dat.
Maar dan even toch terug, even ook weer naar Ad kijkend. Op het moment dat ik dus lees over geluk, of ik luister naar deze podcast en ik hoor weer een aantal mensen met elkaar over geluk spreken, en ik constateer bij mezelf dat het allemaal niet zo vlot met mijn gelukservaringen en geluksgevoel. Is dus niet zo heel erg goed.
Dat is ontzettend goed.
Oh, toch wel?
Zodra je dan gaat kijken zo van wat kan ik eventueel veranderen, maar als je iets probeert, zo van als je op het moment dat je op je sterfbed ligt, dan heb je spijt van de dingen die je niet gedaan hebt. Als je dat als uitgangspunt neemt, dus als je iets probeert en je vindt het niet erg dat het niet lukt eventueel, dan is het erg de moeite waard. Probeer gewoon gelukkig te zijn. Dat is echt de moeite waard. En wat ook belangrijk is, is dat het streven naar geluk en mensen die zich depressief voelen, dat heeft ook te maken met veranderingen in de maatschappij. Zeg maar. Je hebt steeds meer fluctuaties in de maatschappij. Verandertempo neemt toe. Dus je hebt steeds meer veerkracht en stevigheid, psychologische stevigheid, mentaal kapitaal nodig om overeind te blijven.
Okay.
Dus het leven wordt moeilijker. En daardoor krijg je iets meer depressiviteit. Maar sommige mensen floreren daarin. En je kan kijken, kan ik oversteken naar die groep floreerders?
Ja, dus je kunt ook natuurlijk heel erg lang kijken naar de vraag, heb ik wel aanleg voor geluk? Of hoe zit het met de omgeving? Maar eigenlijk gewoon de oproep die jullie ook doen is zeggen, ja, maar je kunt er wel iets aan doen. En het is altijd nuttig om dat in ieder geval te proberen. Ja.
En vergelijk met jezelf. Niet met de ander, niet met.
Boek ik vooruitgang. Ja. In plaats van ben ik beter of gelukkiger dan mijn buurman. Ja, precies. Ja. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. In deze aflevering onderzoek ik met Onno Hamburger en Ad Bergsma hoe je gelukkig in je werk wordt en blijft. Nog even een andere kritische lastige vraag. Er is ook best wel kritiek gekomen in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld van auteurs als Barbara Ehrenreich. Heeft er boeken over geschreven. Dat al dat denken over werkgeluk, dat het een soort truc zou zijn ook van werkgever om mensen productiever te maken. Zo van, nou ja, als ze harder werken, als we iets doen aan werkgeluk, hey, dan moeten we erin investeren. Het is een beetje een cynische manier van kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je het in de praktijk ook wel echt tegenkomt. Ik kijk jullie eens even aan. Is dit herkenbaar?
Ja, dit is zeker herkenbaar. Maar er zitten twee aspecten aan. Zo van, als ik mijn werk beter doe, als ik me prettiger voel, waarom zie ik op geen enkele manier daar een bezwaar tegen, zeg maar. Ik vind het typisch geval van win-win. Ik voel me prettiger en mijn werkgever heeft er meer aan, zeg maar. Dus dat is win-win. Dat is totaal niet erg. Wat je ook wel ziet is dat je ontslaat mensen. En je koopt je schuldgevoel af door ze mindfulness cursus te geven.
Ja, precies.
Zo
ja,
van,
ja.
Ik schop jou en jij hebt pijn in je poten. En ik zeg, Ben, je geluk hangt van jezelf af. Volg maar een cursusje. Dat is gemeen, dat is vals, dat is niet terecht natuurlijk. Dus er moet iets zijn van een oprechtheid in intenties bijna.
Ja, maar jullie geven zelf ook trainingen, cursussen aan mensen die leiding geven. Het bedrijfsleven, ja. Ik geef een Onno, doet dat heel erg veel. Ja. Tref je dat aan dat mensen op een soort, nou ja, laten we zeggen, goedkope manier toch proberen om werkgeluk in te zetten, puur voor hun eigen doelen?
Nou, ik kom het wel tegen. Dat mensen aan mij vragen, Onno, wil je het uitrollen? Het thema werkgeluk.
En wil je het thema werkgeluk uitrollen? We komen in de rubriek van Japke D. Bauma vanaf nu.
Ik heb ooit een keer een vraag gehad van, er zijn 5000 mensen. Onno, wil jij ze meenemen in het thema werkgeluk? Uitrollen.
Ja.
En wat je dan doet, is dan ga je ze erin proppen. En mijn ervaring is volgens mij dat met verandering in het algemeen, maar specifiek met werkgeluk, als je mensen het oplegt, dat werkt voor geen enkele meter.
Ja.
Dus de enige manier waarop het werkt is mensen de mogelijkheid en de keuze en de ruimte geven dat ze zelf ervoor mogen kiezen. En dan, als ze dan mee aan de slag gaan. En weet je, dus je hebt het heel
hier zit ook die autonomie weer in. Hè? Want dus, als je dus gedwongen wordt om iets te doen. Ook al je bent gedwongen gelukkig worden, helpt dus
ook
dan niet echt.
Absoluut. Ja. Dat is wel een hele grote valkuil. Dat je als HR of als management het wil gaan bepalen. Dat je het wil gaan controleren. Maar mijn idee, dat is korte termijn. Dat is meer hedonisch. Hedonisch geluk. En dat is niet duurzaam.
Wat bedoel je met hedonisch geluk?
Nou, stel je voor dat je ballonnen ophangt en je doet zitzakken en je laat mensen bijvoorbeeld heel veel waardering aan elkaar geven. Dan zie je dat het...
Het verplichte compliment.
Dan gaan we weer. Hè?
Zo van, Jantine, geef jij Henk eens een compliment.
En dan zie je dat even omhoog stijgen. Zijn mensen even enthousiast. Maar daarna, er is niks veranderd.
Nee.
Niks veranderd in de persoon zelf, maar ook niet in de organisatie en ook niet in het team. En dan zakt het in elkaar. En dan zie je, met die vorm van aandacht voor werkgeluk, zie je dat werkgeluk uiteindelijk daalt.
Ja, als ik dit nou beluister, ik denk, ik wil het eigenlijk wel. Hè. Er zijn natuurlijk altijd wel bezwaren te verzinnen, maar ik wil het eigenlijk zelf wel. Ik kijk even naar Ad. Wat zijn dan gewoon hele praktische dingen waar je mee kunt beginnen?
Hebben we het over een individu of een organisatie?
Hebben het over een individu. Ik luister als individu naar deze podcast en ik denk gewoon zelf, ik wil hier iets mee.
Nou, ik vind het wel heel... Even aansluiten op wat Onno net zegt. Zo van prettige kietelingen, zeg maar. Dat hedonistische geluk. Gewoon plezier, lekkere dingen, betere lunches, dat soort dingen. Dat is heel goed om je daarvan bewust te zijn. Dat je daar heel snel aan wint. Alles wat beter wordt. Die miljoenen die je extra krijgt in de loterij. Dan ben je rijk. Maar binnen een maand ben je eraan gewend dat je rijk bent. Dus probeer het wel te zoeken in iets wezenlijkers. En kijk. Alle goede dingen. Zo van, we hebben allemaal een brein dat erg geneigd is om alles wat verkeerd gaat daarop te richten, zeg maar. Als je daarvoor bewust bent, dan staan aan het eind van de dag, maken ze een lijstje van 3 dingen die goed zijn gegaan. Het is gewoon een heel simpele dankbaarheidsoefening. Dat werkt. Andere oefening die ik graag zou willen geven, besteed komende week 1 dag in de week om 5 extra goede dingen voor andere mensen te doen. Zorg ervoor, bel je moeder op en bedank haar voor wat ze een fantastische rol in jouw leven heeft gespeeld. Ja. Schrijf een oude mentor, help een collega die ergens mee zit en zorg dat hij eerder naar huis kan omdat zijn dochter jarig is. Doe 5 van die extra dingen 1 dag in de week. Dat heeft echt een significant effect op je geluk. Dat werkt beter als opslag.
En daar zou je dus een gewoonte van moeten maken om dit soort dingen te gaan doen.
Nou, gewoonte is gelijk een gevaarlijk woord. Als je het elke dag in de week gaat doen.
Ja.
Nou, je moet er wel een gewoonte van maken. Maar je hebt wel veel variëteit in gewoontes nodig. Doe 1 dag in de week iets voor een ander. Zorg 1 dag in de week voor extra plezier. Zorg voor sporten. Zorg dat je variatie hebt.
En omdat je anders dat gewenningseffect weer krijgt ook misschien hierin.
Ja, je hebt echt variatie nodig. En een ander ding is, als het eerste keer niet lukt, probeer het een tweede keer. Probeer het een derde keer. Probeer het een vierde keer. Uiteindelijk is echt uit onderzoek gebleken, mensen die vaker proberen, die zich echter meer informatie vastbijten. Die raken niet gefrustreerd dat het niet lukt, maar die lukt het op den duur wel. Ja. Het is echt een werk en leven is een ontzettend moeilijke ontdekkingstocht. Of je moet kijken wat bij je past. Dus zoek daarnaar, neem daar de tijd voor, experimenteer daarmee.
Dat hoeft dus inderdaad ook niet zo snel, nou ja, om het woord maar weer te gebruiken, uitgerold te worden. Ik zie Onno ook popelen. Jij hebt ook tips voor de individuen die hier iets mee willen.
Ik denk een daarvan die we al eerder een beetje hebben geraakt, is maar leer jezelf goed kennen. En dan niet met de kleurentestjes, maar met die meer geavanceerde persoonlijkheidsvragenlijst. Dat is er één. Het tweede sluit aan bij wat jij zegt, Ad. Van, neem aan het eind van de dag even de tijd om te kijken naar wat er wel goed gaat. En een derde wat ik wel zie is, en dat heeft ook een beetje te maken met de afgelopen maanden. Ik zie, en dat zien we ook in het onderzoek terug, zie je behoorlijk wat een beetje ontsprankeling. Mensen zijn wat
ontsprankeling.
Minder, ja, ik noem het ontsprankeling. Wat minder, mensen zijn wat minder energiek, wat minder enthousiast.
Komt dat omdat we zo'n lange periode van thuiswerken achter de rug hebben? En gedwongen thuiswerken dan ook misschien wel?
Ja, waarschijnlijk is het een combinatie van verschillende factoren. Van dat thuiswerken, ook wel dat ze, mensen missen hun collega's, missen de energie daarvan. Ook wel het nieuws. De negativiteit. En de, je hoeft het maar aan te zetten. Het gaat over dingen die misgaan of die verkeerd gaan. Wat wel leuk is, daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan van hoe voorkom je die ontsprankeling? Of hoe zorg je ervoor dat mensen weer gesprankeld worden? Hè? Dat er weer wat extra energie komt. En wat blijkt? Nou, mindfulness werkt niet. Optimisme werkt niet. Hè? Alle dingen die we gewoon dachten, die werken allemaal niet. Er is een vaccin tegen.
En dat is?
Dat hebben ze in China hebben ze dat ontdekt. In ieder geval, dat was een van de eerste waar ze dat kwamen. En dat is eigenlijk een gevoel van flow creëren in je werk.
En flow is een term die we ook heel veel hebben gehoord. En bedoel, je zou dus denken, dat past een beetje ook in het rijtje van mindfulness en die andere dingen. Maar dat is dus wel iets echts.
Nou, wat we zien, zeg maar, hoe meer mensen flow ervaren, hè, dat ze gefocust en geconcentreerd kunnen werken, hoe langer ze dat doen, hoe meer ze beschermd zijn tegen die ontsprankeling.
Dus en nog even om het goed te begrijpen. Flow, dat is geloof ik dat wat je dan doet, de uitdaging die je in je werk hebt en wat je goed kunt, dat is dan in een goed evenwicht met elkaar.
Precies, dat is een deel. En je moet ook niet te veel afgeleid worden. We worden door onze mobiele telefoon 1 in de 8 minuten. En thuis word je door je kinderen misschien nu. Dus juist even geconcentreerde, gefocuste aandacht, waarbij je het idee hebt dat de tijd snel voorbij gaat, je talent en je kwaliteiten in kan zetten. Dat zijn allemaal dingen die horen bij flow. En je ziet dat
en
mensen,
dat helpt echt.
Dat helpt. En je ziet dat mensen dat eigenlijk bijzonder weinig hebben gedurende een week. De meeste mensen die zijn ongeveer 6 uur per week geconcentreerd en gefocust aan het werk.
Oké, dat is van de 40 uur die we werken, hè, ga ik maar even ruwweg vanuit. Is dat wel echt een heel klein deeltje?
Ik vond het echt bizar om dat te lezen. En daar komt, zeg maar, wat Ad eerder noemde, daar komt, hè, op het moment dat het groter wordt, hè, dat groter wordt als die 6 uur, daar kan je dus aan werken. Dan zie je dus aan de ene kant dat mensen werkgelukkiger worden, maar ze worden ook productiever. Dus het is in die zin.
En dan snijdt het mes aan twee kanten.
Het bijt elkaar niet, het versterkt elkaar.
We zijn natuurlijk ook nog wel even benieuwd wat jullie zelf doen. We willen even met wat inspiratie proberen af te sluiten. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst eens even weer naar Ad. Maar Ad, wat doe je zelf? Welke van deze adviezen gebruik jij zelf in je dagelijkse werk, dagelijkse leven?
Ik heb zelf best wel aanleg om een beetje cynisch te zijn en een beetje heel goed te concentreren op alles wat misgaat. Ook heel goed te concentreren op de dommigheid van andere mensen, zeg maar. dat heb ik van mezelf. En dat corrigeer ik wel bij mijn eigen.
Ja.
Bij mijn eigen.
Bij je eigen, ja, precies. Ja. Ja. En hoe doe je dat? Hoe corrigeer je dat? En ik denk dat best wel veel mensen dit herkennen.
Wat eigenlijk het leukste is, zo van als ik merk dat ik in die groef zit. Dus dat zit een element van mindfulness toch in, wat van Onno niet meer mag. Maar dat je het herkent en dat je denkt, Ad, daar ga je weer. Wat ben je er toch eentje? Zo van, je vertelt anderen hoe het moet en je kan het zelf nog steeds
dat
niet.
Dat je ook met een beetje humor naar jezelf kijkt. En je, laten we zeggen, ook je slechte gewoontes met een beetje humor benadert.
Absoluut, ja. Dat helpt. Ja, ja. Het helpt mij in ieder geval.
Ja, dat klinkt heel goed. En dan kijk nog even naar Onno. Wat doe jij?
Ik ben eigen ondernemer, maar ik zoek inspirerende mensen om me heen om dingen mee te bouwen. Ik merk dat dat heel veel energie geeft. Ik ben redelijk gevoelig voor negatieve emoties. Dus ik loop hard, ik sport veel, maar ik doe ook aan meditatie en dat soort dingen. En ik ben ook af en toe redelijk afgeleid.
Ja.
Wat ik heel veel dingen leuk en interessant vind. Dus een van de dingen die ik doe, ik gebruik een app. Die heet Forest. Ik heb er geen aandelen in.
Forest, als bos.
Als bos, ja. Okay. En wat dat doet is, je plant een zaadje en je geeft jezelf ongeveer 30 minuten. En dan wordt dat zaadje, dat wordt een boompje en dat groeit zo langzamerhand. En als je tussendoor op je Insta zit of op je een of andere, op je app of op je dingen, dan gaat dat boompje dood.
Dan gaat het boompje dood.
Dus dat helpt om jezelf te focussen, te concentreren. En dat kan je ook nog een keer in een team doen.
Oké, dus je moet voor je boompje zorgen, voor je geluksboom.
Ja. Precies. Dat is een hele kleine interventie waar ik heb gewerkt bij mezelf. Trouwens ook bij mijn zoon. Mijn zoontje, dat ontzettend goed werkt.
Leuke, hele praktische tips, maar ook mooie inzichten. Ik heb het gevoel dat ik echt iets heb geleerd. Dus ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. Onno Hamburger en Ad Bergsma, experts op het gebied van werkgeluk.
Dankjewel.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.